Ja, als je kijkt naar talentenjachten op tv, hè, dan zie je hoe mensen, als je daarnaar kijkt wat mensen allemaal kunnen en welk specifiek talent ze dan hebben. En sommigen hebben dat dan ook helemaal niet. Hè. Dan bedoel ik, dan kijk je naar die programma's als Voice of Holland en Holland Got Talent en So You Think You Can Dance en dat soort programma's. Hè, dan zie je allerlei mensen die daar naartoe komen, van uitvinders tot dansers, tot artiesten, zangers, noem alles maar op. En iedereen kan dan aan de rest van de wereld laten zien wat hij allemaal voor talenten heeft gekregen. En tegenwoordig met Facebook en met wat dan mooi heet Instagram en weet ik wat, kunnen ook de gewone mens kan laten zien aan de hele wereld wat hij allemaal kan. En sommige deelnemers van die talentenjachten die zijn nog wat bescheiden en zelfs onzeker, terwijl anderen volledig overtuigd zijn van hun kunnen. Wie kijkt wel eens naar die programma's? Eerlijk zeggen, kom. Oh, zoveel? Maar als je dan kijkt, dan zie je dat sommigen die zijn echt gewoon arrogant in hun manier van gedragen. En hun portietalent, dat zorgt er dan voor dat ze zich beter voelen dan de ander vaak. En zonder iets te zeggen, stralen ze al uit. Hè? Moet je zien wat ik kan. Moet je zien wat ik allemaal heb. En moet je zien hoe goed ik ben. Dat stralen ze gewoon uit. En mensen met een uitzonderlijk talent, die kunnen ook heel veel bereiken. Denk maar aan de hele goede acteurs, die hebben echt een talent gekregen om te acteren. Goede zangers en bijzondere artiesten. Mensen met een groot zakelijk talent kunnen heel veel bereiken. Maar ook sporters enzovoorts. Dus met talent en met de juiste inzet kun je dus heel veel komen. Je kunt rijk worden, je kunt bekend worden, je kunt populair worden. En die persoon, daar wordt dan ook echt naar opgekeken. Dat is echt een idool. Mensen zeggen van, oh, ik wil worden zoals die persoon. Wist je trouwens dat het woord idool ook afgod betekent? Dus het is als iets wat je uiteindelijk afhoudt van God. Maar het zijn dus van, ze worden beschouwd als goden in deze maatschappij. En de zucht naar erkenning, die we eigenlijk allemaal hebben, die aandacht en het willen staan op een soort voetstuk, dat hebben we allemaal. Dat is een soort diep geworteld verlangen om dat ook te hebben. En niet alleen zangers en podiumtalenten hebben die zucht naar erkenning, maar ook een professor, ook een schrijver, ook een pedagoog, ook een bouwvakker, ook een juffrouw op school. Iedereen heeft dat diep gewortelde verlangen om erkend te worden voor wie die is. En iedereen wil erkenning voor zichzelf. Kijk wat ik kan, kijk eens wat ik heb, kijk eens wie ik ben. En in die zoektocht naar erkenning, dan gaat er ook heel veel mis. Dan gaat er zo vaak dingen mis. Veel mensen zijn er namelijk van overtuigd dat alles wat je hebt bereikt en alles van wie je geworden bent en alles wat je kan, dat het vooral aan jezelf te danken is. En als er dan iemand vraagt aan de persoon, zeg je van, nou, ben je daar dankbaar voor? Dankbaar? Hoezo? Dat heb ik zelf bereikt. Kijk eens wat ik zelf heb gedaan. En in zijn boek Table Talk, tafelpraat, van Martin Luther, de bekende man uit de 16e eeuw, die schreef: is het niet opvallend dat we het omgekeerde aan dankbaarheid geven in relatie tot dat wat we hebben ontvangen? Des te meer dat God ons geeft of door ons bewerkstelligt, des te minder hebben we er oog voor. En dat is een interessante, oftewel anders gezegd, weet je, trouw en de constante stroom aan zegeningen die God ons geeft, lijkt bijna alsof het onze geest en onze dankbaarheid verdooft. We nemen de overvloed die God ons geeft, zeker in de maatschappij waarin wij nu leven, bijna als vanzelfsprekend. Tot het moment dat er iets misgaat. Tot het moment dat er ineens iets wegvalt en dat we dan weer beseffen hoe dankbaar en gezegend we mogen zijn. Een arme man die op de straat leeft, is dankbaarder voor een kliekje wat je hem kon brengen dan de rijke man met zijn goed gevulde tafel. De arme weduwe in het bejaardentehuis is blijer met dat ene bezoekje per week dan die vrouw die een feest geeft voor haar vele vrienden. En die Russische meneer die na 75 jaar communisme en atheïsme is blijer met dat kleine bijbeltje wat hij krijgt dan wij met onze volle christelijke boekwinkels. Dus hoezo dankbaar? En ik vond dat vreemd om dat te ontdekken. En hij zette me aan het denken, Martin Luther, dat om te zien hoe onze reactie is op de zegeningen van God, die ons dat zo rijkelijk geeft, die dingen zo rijkelijk geeft. Als God ons dus overvloed geeft, dan zijn we van nature zo geneigd om maar te zien wat we niet hebben. En wat er kennelijk nog ontbreekt. Frappant is dat, hè? Dus we hebben zoveel en dan denken we, oh, dat heb ik nog niet. Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. En de Bijbel is eigenlijk heel duidelijk over deze dingen. We zijn geschapen naar het evenbeeld van God. God heeft ons uniek gemaakt met unieke eigenschappen. En God heeft ons lief. En we zijn op aarde met een doel. En we leven niet zomaar voor vandaag. Zoals we net met de kinderen gelezen hebben, leef je in deze tijd met een taak, met een God gegeven, uniek talent of talenten en op een eigen unieke plek in deze wereld, totdat de Heer terugkomt. En deze gelijkenis die we hebben gelezen uit Matteüs 25, die leert ons een aantal zaken. Als het gaat over wat God ons geeft in relatie tot hoe dankbaar we mogen zijn. Of misschien moet ik wel zeggen, zouden moeten zijn. En het woord talent, wat in de Bijbel gebruikt wordt, dat wordt in principe gebruikt voor een bepaald gewicht. Een bepaald gewicht aan metaal, aan goud of aan zilver. En het wordt dus ook uiteindelijk bedoeld en aangeduid als een hoeveelheid geld. En je kunt de gelijkenis die we net hebben gelezen en uitgebeeld, kun je dus zeggen van oké, zo moet je dus met geld omgaan. Dat is één uitleg. Maar de andere uitleg is natuurlijk ook een uitleg wat ons woord talent betekent, is dat je zegt van oké, hoe gaan wij om met onze talenten, de God gegeven vaardigheden, hoe kunnen we die op een goede manier gebruiken? En in deze gelijkenis die Jezus ons geeft, dan heeft hij het over zichzelf. Want daar staat, of het zal zijn als met een man die op reis ging. Dit is uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Zijn dienaar bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. En dit deel staat, de Matteüs 25, dit deel staat midden in het gesprek wat Jezus heeft met zijn discipelen, wat er in de toekomst staat te gebeuren. En het zal zijn als een man die op reis ging, dat gaat over Jezus zelf. Hij refereert hier aan zichzelf en degene die achterblijven, dat zijn wij. De dienaren, dat zijn wij. En dat klopt. Jezus is 2000 jaar geleden is die weggegaan en is naar de hemel opgevaren en heeft aangekondigd dat hij zal terugkomen. En dan zijn er een aantal opvallende zaken in dat gedeelte wat we hebben gelezen. Het eerste wat opvalt is wat we hebben gekregen is niet van ons. Het is niet van ons. In vers 14 vertrouwde de Heer zijn dienaren zijn eigendom toe. En het was in die tijd overigens niet ongebruikelijk dat rijke mannen, rijke mensen, die gingen op lange reizen. Om daar zaken te doen. Want hun rijkdom verworven ze vaak door handel te drijven met andere steden. En dat waren lange afstanden in die tijd. En voordat ze dan vertrokken, moest alles geregeld worden. Dan werd het huishouden overgedragen aan de dienaren. Maar meer dan dat, niet alleen het huishouden, maar ook de hele controle en de vermenigvuldiging van de rijkdom van de Heer werd overgedragen aan die dienaren. Dat was een normale gang van zaken. Dus het voorbeeld wat Jezus hier geeft, is iets wat de mensen die luisterden herkenden. En er werd verwacht van de dienaren dat ze rendement maakten. Dus dat ze het vermogen vermeerderden over wat de Heer hen had overgedragen en in beheer gegeven. Nou, en gezien de onzekerheid in de tijd van het vervoer van die dagen, was, ondanks dat het een hele goed geplande reis was, was de terugkeer, het moment van terugkeer, was altijd onzeker. Je wist nooit precies op welke dag of uur de Heer zou terugkomen. En zo moeten wij niet vergeten dat wij alles wat we hebben in dit leven, alles is aan ons gegeven in het beheer en is hoe dan ook niet echt van ons. Psalm 24 vers 1 zegt, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Alles is van de Heer. En Haggai 2 vers 8 voegt eraan toe, het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. Hij heeft dus de rechten, God heeft de rechten en ik heb de verantwoordelijkheid. Hij is meester en ik ben dienaar. Ik ben de Beheerder en hij is de Almachtige. Dat is de verhouding waarin we leven. En toen ik ermee bezig was, dacht ik, is het wel eens goed bij mij doorgedrongen, dit Bijbelse basisprincipe. Dat alles wat ik heb, is niet van mij. En is dat wel eens bij u, bij jullie doorgedrongen? Dat alles wat je bezit in het leven, is niet van jou. Je bezit uiteindelijk helemaal niks. Alles behoort toe aan de Heer. Onze dagen zijn van Hem. Ons leven is van Hem. Onze gaven en talenten zijn in bruikleen. Ons geld is als een voorschot van de Almachtige. Onze huizen, onze auto's, onze kleding. Elk bezit behoort niet aan ons toe. Dus kortom, we bezitten zelf helemaal niks. En pas totdat we die waarheid erkennen, zullen we geen goede beheerders of rentmeesters zijn. En als dat niet landt tussen je oren, dan zal je altijd gefocust blijven op jezelf. Dat is heel gek, dan blijf je gefocust over wat jij niet hebt, wat de ander wel heeft. En dan zul je je altijd afvragen, dankbaar, hoezo? Ik doe het toch allemaal zelf? En het tweede dat we kunnen leren uit het Bijbelgedeelte en wat opvalt is... Oh Harry, je moet drukken, maar hij doet het niet. Druk maar door. Hij doet het bij jou ook niet. Nou, dan ga ik het gewoon vertellen, dan komt dat straks wel. Dat is, ons wordt gegeven wat we aankunnen. Dat is het tweede. Ons wordt gegeven wat we aankunnen. In het vers 15 van hoofdstuk 25 uit Matthäus, daar staat, aan de één gaf hij 5 talent, aan de ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankon. Dat is interessant, hè? De Heer des Huizes geeft dus talenten aan iedere dienaar naar zijn bekwaamheid. Naar wat hij in staat was om te handelen, om het zo maar te zeggen. In goed Nederlands, dus aanhalingstekens. En dus in wat hij aan kan. En wij zijn zo vaak geneigd om naar elkaar te kijken, wat de ander allemaal kan. En dan te vergelijken met het gebrek aan talent wat we zelf hebben gekregen. En sommige mensen die lijken dan wel alleskunners. Die hebben bij het uitdelen van de talenten blijkbaar vooraan in de rij gestaan en jij hebt achteraan gestaan. Dat gevoel. Maar vers 15 laat ons zien dat de verantwoordelijkheid gekoppeld is aan ons kunnen. Aan wat wij in staat zijn om zelf te doen. En dat is interessant. Dus Gods leven, of Gods doel voor jouw leven, is dus niet gebaseerd op wat eerlijk is, maar wat het beste bij jou past. Dat is interessant, hè? Dus het is niet gebaseerd van, hij heeft 5 talenten gekregen, want dat is dan de neiging die je hebt, hè? Waarom krijgt hij de 5 en ik maar 2? Ja, omdat jij niet meer aan kan. En dat is niet dat je dan beter of slechter bent dan de ander. Nee, dat gaat helemaal niet over eerlijk in dat opzicht. Het gaat erom wat je aan kan en wat het beste bij jou past. En hij verwacht en God verwacht van datgene wat je hebt gekregen, dat je dat naar beste kunnen beheert. En dat brengt me dan bij punt 3, inderdaad. We moeten investeren in wat we hebben ontvangen. We lazen dat de 2 dienaren, de eerste 2, die verspeelden geen enkele seconde, geen tijd, en gingen direct aan de slag om hun talenten te verdubbelen. En die derde dienaar, die was een treuzelaar. En die verborg die kostbaarheden in de grond. En dat was uiteindelijk de veiligste, maar tevens de minst rendabele manier om het bezit te beschermen. Onze talenten zijn een geschenk van God. Dat moeten we niet vergeten. En wat we daarmee doen, is ons geschenk aan God. Snap je? Dus de talenten zijn Gods geschenk aan ons. En wat wij ermee doen is ons geschenk aan God. En jij bent de enige persoon op deze hele aardbol, zoals je hier zit, die jouw talenten kan gebruiken. Ik kan de talenten van Jan niet gebruiken. Ik kan de talenten van Julia niet gebruiken. En vice versa. God heeft mij mijn talenten gegeven, zodat ik die kan gebruiken voor mezelf. En investeer je wat je hebt ontvangen? Echt een vraag. Investeer je wat je hebt ontvangen aan talenten in het Koninkrijk van God, ongeacht hoeveel het is, investeer je dat? Probeer jij rendement te krijgen uit datgene wat je hebt ontvangen? Of houd je talenten verborgen voor God en anderen? Want, zoals in het 4e, er komt namelijk een dag dat we verantwoording moeten afleggen. Romeinen 14, vers 12 zegt, ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. En net zoals de gelijkenis van de Heer des Huizen, die op een dag terugkomt en de dienaar ter verantwoording roept, zo zal God ons op een dag ter verantwoording roepen en je 2 dingen vragen. Wat heb je gedaan met mijn zoon Jezus? Heb je hem dus aangenomen als redder en verlosser van jouw zondige leven? En twee, wat heb je gedaan met de dingen die ik je gegeven heb? Zoals je gaven en talenten. Wat heb je daarmee gedaan? Dat is de verantwoording die wij straks af te leggen hebben aan God. Wat heb je gedaan met mijn zoon? En dan zullen heel veel mensen zeggen, ik heb er niks mee gedaan. Ik heb hem eigenlijk verworpen. Ik wilde niks met hem te maken hebben. Dan is vraag 2 al niet meer belangrijk, snap je? Maar als je dat aan ons vraagt, zeg je, ja, ik heb hem aangenomen als redder en verlosser. Mooi. Maar wat heb je gedaan met de gaven en talenten die ik je heb gegeven? Ja, die heb ik verstopt in de grond. Nou, dat vindt God niet zo fijn. En lieve mensen, die dag die komt eraan. En zoals we hier zitten, hebben een aantal van ons al, onder andere ikzelf, meer verleden dan toekomst nog. En een aantal van ons hebben dat gelukkig nog omgekeerd. Maar dat maakt niet uit. Laten we dankbaar zijn en trouw dat hij ons alles heeft gegeven. Hij heeft in jou geïnvesteerd. God heeft in jou geïnvesteerd. En dan komt er op een dag, die dag komt eraan dat hij komt opeisen wat van hem is. Wat rechtmatig van God is. En jouw taak en mijn taak, dat kan groot of klein zijn. Maar we moeten het doen naar het best van ons vermogen. Dat is wat hij van ons vraagt. En tot slot, wat we doen, onthult hoe wij God zien. Hoe wij dus omgaan met onze gaven en talenten, zegt iets over hoe wij naar God kijken. Die eerste twee dienaren namelijk, die waren blij en enthousiast. En die gingen dus direct aan de slag. En de heer des huizes is blij bij zijn terugkomst. Met het resultaat wat ze hem overhandigen. De talenten hebben ze verdubbeld. En ze ontvangen de bevestiging en de waardering en de eer die ze toekomt. Maar die derde dienaar, die had een heel verkeerd beeld van de heer. Een beeld van een strenge tiran. Een vorst die angst zaait. Die niet rechtvaardig zou zijn. En er is een bekende schrijver, A.W. Tozer. En die had gelijk toen hij schreef dat het beeld dat we hebben van God het meeste zegt is over ons. Als we God zien als een hele boze, toornige God, die toch vooral wil dat we onszelf beschouwen als zondig en slecht en niet waardig. Als we daarin blijven hangen, ja, dan is, als je alles door zo'n bril kijkt, dan is het laatste wat je zal doen, is je talenten inzetten voor zo'n God. Dat ga je nooit doen. En maar daarmee mis je dat God een God van genade is. Dat God een God van liefde is. Dat God een God van vergeving is. En als je blijft bij die gedachte en de titel van de preek van hoezo dankbaar, ja, dan gaat er niks veranderen. Een juist beeld van God leidt tot geloof, vertrouwen en die dankbaarheid. Maar een verkeerd beeld van God, en sommige mensen worden daar echt ook in opgevoed, daar ben ik God dankbaar dat ik, klinkt heel gek, maar dat ik pas op latere leeftijd tot geloof ben gekomen, omdat ik heb maar één boek, één bron waar ik het kan uithalen, is de Bijbel voor me. Daar kijk ik naar hoe God is. Maar als je een verkeerd beeld hebt van God, dan leidt het tot smoezen, dan leidt het tot uitvlucht, dan leidt het tot angst. Want kijk maar, naar de eerste twee die waren vastbesloten om winst te maken. En de derde, die was vastbesloten om geen verlies te lijden in ieder geval. De eerste twee namen risico's. De derde deed dat niet. De eerste twee dienaren, die namen hun talenten in ontvangst. De derde deed het in principe niet. Die leggen het gelijk weg. De eerste twee die wilden het domein van hun heer vergroten. Die wilden hun heer dienen. Maar de derde interesseerde dat niet. En de eerste twee die zagen de zegen, maar de derde die ervoer het als een last. En de eerste twee die kenden hun heer. Die wisten met wie ze te maken hadden. Maar de derde had eigenlijk geen idee wie de heer werkelijk was. Hij wist het niet. En de eerste twee die waren dankbaar en de derde die was eigenlijk laf, om het zo maar te zeggen. En ik heb ontdekt in mijn leven dat God werkt met het, wat ik dan noem, het test and trust principe. God test je geloof. God test om te kijken van sta je standvastig. En geeft je dan problemen, geeft je moeite en soms ook ontmoediging, laat die toe in je leven. Om te kijken, hoe ga je ermee om? Zet je dan je gaven en talenten in om toch vast te houden aan datgene wat God je gegeven heeft. En En daartoe heeft hij je gaven en talenten gegeven, zodat je die kan gebruiken voor je bediening. En je bediening is niks anders dan dat God jouw gaven en talenten gebruikt om de ander te dienen. Dat is interessant. Kijk maar wat de Bijbel erover zegt. Die zegt in Psalm 147, vers 11, de Heere hecht er waarde aan dat mensen ontzag voor hem hebben en vertrouwen op zijn goedheid en liefde. In Romeinen, en nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de gave die ons gegeven is. En 1 Petrus 1, vers 4 zegt het, ieder heeft gaven gekregen, gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. En zo is het. En zo is het. We dienen God door de ander te dienen. Dat is een Bijbels principe. Jezus heeft ons gediend, hè, door zichzelf volledig te geven aan ons. Mag God dan van ons verwachten dat we hem dienen met alles wat we hebben? En als je geen idee hebt waar je moet beginnen, begin dan simpelweg hier in de gemeente. Ga aan de slag in de gemeente. Ga elkaar dienen in de gemeente. Vraag aan een van de oudsten wat je kan doen. En ik heb niet de illusie om nou dat hele stuk Matthäus 25 nu tot in de diepte te doorgronden en alles wat er omheen zit. Daar gaat het niet om. Maar ik wil je uitdagen om hier vandaag mee aan de slag te gaan. Om hier de aankomende week, zo niet de aankomende maand, en het liefst de rest van je leven ermee aan de slag te gaan. 1 Korinthe hoofdstuk 12 zegt het zo mooi. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En ik wil jullie echt uitdagen om dit serieus op te pakken. Aan de slag te gaan met je talenten. Praat er met elkaar over. En vraag de anderen om advies. Wat vind je dat ik goed in ben als je het zicht daar niet op hebt? Maar boven alles praat met de Heer van het huis zelf. Met God. Hij heeft je tenslotte die talenten gegeven. En hij weet het beste wat jij op dit moment het beste zou kunnen doen. En wat het beste bij jou past. Bid erom om het aan je duidelijk te maken. En hij zal je absoluut antwoorden, helpen en je daarin doen groeien. Dat is Gods verantwoordelijkheid. Ons verantwoordelijkheid is om die talenten op te pakken en ermee aan de slag te gaan. En dan gaat het, de groei is aan God. Dus staat toe dat God het grootste geschenk van alles, namelijk Jezus Christus zelf, radicaal jouw leven mag vernieuwen. Dat is mijn gebed vanochtend voor jullie. Voor mezelf. En dat we nooit meer zullen zeggen, dankbaar, hoezo? Maar dat we zullen zeggen, dankbaar, hoezo? Op die manier. En in die dankbaarheid, want jullie hebben al een tijdje hier een geschenk gezien. Dat is een geschenk. Dat is niet mijn geschenk. Dat is ook niet van mij, dat geschenk. Dat geschenk is van Danielle. Kom maar, Danielle. En dat is een geschenk van Danielle aan de gemeente. Kom maar hier staan, Julia. Kom maar. Oh, nee, hoeft niet. Openmaken of niet? Wat? En er wat uitnemen toch? Nee. Oh ja. Een klein kistje. Laat hem even, steek hem even omhoog, kan iedereen hem zien. Een kistje. Ja, ik weet ook niet wat erin zit hoor.
Dankjewel vader.
Kun je vertellen wat je erin hebt gedaan, Danielle?
Wat je eruit niet bedenken, ik kan alleen maar God. En de opdracht is eigenlijk om met deze preek, de tekst die je eruit hebt gehaald, iets te gaan doen. Ja. Het is geen werk meer, hoor.
Nee, het is, laat ik zo zeggen, wat deze kaartjes voor bedoeld zijn, is dat ze een bemoediging mogen zijn voor jullie. Een bemoediging mogen zijn om elkaar te dienen. Een bemoediging mag zijn om aan de slag te gaan met je gaven en talenten. En we hebben, wat Danielle zegt, het ligt dus blijkbaar op willekeurige volgorde. We weten natuurlijk ook niet hoe jullie zijn gaan zitten, dus het kaartje wat je krijgt, daar is het gebed van geweest dat jullie dat het echt voor jou mag zijn, dat het voor u mag zijn. Dat die tekst echt voor u mag zijn en voor jou mag zijn en dat je daar dat leest, dat je dat op je laat inwerken en dat je dat als bemoediging ziet om aan de slag te gaan met je gaven en talenten en om te dienen in de gemeente. En dat zou zo mooi zijn als we die uitdaging met elkaar gaan oppakken. Nou, terwijl de kaartjes verder worden uitgedeeld, is het misschien handig als we dan ook daar beginnen om ook de financiële gaven te geven. God, ja, het klinkt heel flauw nu, maar het is. Maar ook dat is belangrijk, want we hebben zoveel ontvangen en het is ook zo mooi om ook financieel wat terug te geven. En het is voor de gemeente deze ochtend. Ik zal de mijne voorlezen, daar kunnen jullie mee aanhouden. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Amen. Is dat mooi of niet? Dat raakt me diep, zou ik je zeggen. Dat komt echt binnen. Ja. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wat een geweldig groot God hebben we. Fantastisch.